welkom hier in de kerk en ook die thuis nu meeluisteren of meekijken of op een later tijdstip. De voorganger is broeder Van Veen uit Goes, dat is een heel aan het rijden. Ik ben daar zelf geboren, dus ik ken de weg daar. De bloemengroet, ja, ik keek even, waar zijn de bloemen? Vanmorgen stonden ze, maar die zijn al weggebracht en die gaan naar Hans en Johan Mesger. Straks is er een collecte. De eerste is voor de eigen gemeente en de tweede voor de diaconie. Dat is na de prediking. En wij beginnen deze dienst met het zingen van Johan de Heer 991 en als het kan, staande.
Goedemiddag en ik geloof we mogen dat lied ook zingen in de tegenwoordige tijd. Dat Jezus spreekt, mensen, kom tot mij. Het is fijn dat jullie gekomen zijn of dat jullie thuis met ons verbonden zijn. En zo mogen we deze dienst openen in de wetenschap dat onze hulp en onze verwachting mag zijn. In die naam van jouw Heer, uw Heer die hemel, aarde en jou geschapen heeft. Hij zal trouw zijn en afmaken het werk dat hij begonnen is. Zo mogen we een ontmoeting hebben met onze drie-ene God. God de Schepper, de Vader. Christus, zijn enige Zoon. Een ontmoeting met elkaar en in de kracht van de Heilige Geest. Amen. Neemt u plaats. Vanochtend en ook vanmiddag denken we na over het thema hoe verandert God mensen? We hebben ervan gezongen dat Jezus zegt, mensen, kom tot mij. En dan kun je afvragen, hoe ziet dat eruit in onze tijd? Als Jezus niet meer fysiek, niet meer lijfelijk aanwezig is, wat gebeurt er dan? Wat is dan de verandering die er gebeurt in je leven? Daar wil ik met elkaar over nadenken. Dat zul je ook in de liturgie terughoren die we hebben samengesteld. Vaak komt een ontmoeting met Christus komt terug. Want verandering, ik kijk ook naar de slogan, impact is daar wanneer mensen zich verwonderen. en wanneer ze onder de indruk raken van een ontmoeting met Christus. We gaan eigenlijk twee keer bidden. Ik doe straks een gesproken gebed, maar nu gaan we een gebed zingen. Johan de Heer 258, kom in mijn hart, waar we dat met elkaar zingen. Laten we met elkaar bidden. Hier is ons hart, Heere Jezus, hebben we gezongen. Hier is ons verhaal ook, wat we meenemen vanuit deze week. En dank u wel dat we door u gekend zijn, dat we door u gezien en bemind zijn, dat we ook hebben mogen zingen. En grote God, u weet wat er in ons kleine bestaan zich afspeelt. U weet wat er in ons hart zit. Misschien hebben we een mooie periode. Periode van vakantie, ontspanning. En misschien dragen we wel zorg in ons hart mee. En Heer, zo, of we nu op de bergtop staan of in de dalen, mogen we welkom zijn bij u. Ik wil u danken voor een ieder die vanochtend is geweest, die nu hier in de zaal is, die de viering op andere manier thuis met ons meebeleeft. En Heilige Geest, we nodigen u uit om tot ons hart te spreken. En we willen u danken voor het wonder, Heer, dat u de hele wereld op het oog heeft, de hele wereld lief heeft. Maar dat u ons ook persoonlijk ziet. En dat u persoonlijk in ons hart wilt komen wonen. Dank u wel dat u niet een God van ver weg bent, maar een God die dichtbij wil komen. En Heer, daarom leggen we deze viering in uw handen. En dat er inderdaad een ontmoeting mag plaatsvinden op hartsniveau met u. Heer, ik bid voor hen die hier niet kunnen zijn. U kent de redenen. Heer, ik wil u danken dat we voor u mogen zingen. Dat uw troon ook wordt gebouwd, zoals Psalm 22 zegt. Dat de troon van de God van Israël wordt gebouwd op onze lofzangen. Heer, dank u wel dat u komt in ons hart, maar dat u ook wilt tronen op onze lofzangen. Heer, zo wil ik deze viering in uw handen leggen. En willen we uitzien naar uw wilt, naar wat u wilt gaan doen. Heer, zo bidden we, zo danken we u in Jezus' glorieuze naam. Amen. Ik heb het al gezegd, het thema ontmoeting. Daar zit trouwens ook het woordje niet moeten in. Ontmoeten, dat komt vaak terug in de liederen die we zingen. Zo ook het volgende lied dat uitnodigt om inderdaad dichter bij God te komen. Kom tot uw heiland, toe niet langer. Laten we inderdaad gaan luisteren naar Gods stem zoals we die vinden in de Bijbel. Als we 2 nieuwtestamentische lezingen hebben over verandering die optreedt door een ontmoeting met God. En allereerst gaan we lezen Romeinen 12, de versen 1 en 2. Romeinen 12, de versen 1 en 2. En we lezen aan het begin van Romeinen 12, broeders en zusters, schrijft Paulus hier, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen. Want dat is de ware eredienst voor u. U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen. Om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed, volmaakt en hem wel gevallig is. We lezen ook uit het Nieuwe Testament uit de brief aan de Korintiërs, 2 Korintiërs 3, de versen 12 tot 18. 2 Korinthe 3, de versen 12 tot 18. En Paulus schrijft daar over de impact van een ontmoeting. Een ontmoeting met Christus, wanneer we iets van zijn gezicht zien. Dit is onze hoop, schrijft Paulus, en daarom handelen we in alle openheid. En zijn we niet als Mozes die zijn gezicht met een sluier bedekte, zodat de Israëlieten niet konden zien dat de glans verdween. Hun denken verstarde, en dezelfde sluier ligt tot op de dag van vandaag over het oude verbond, wanneer het voorgelezen wordt. Deze sluier wordt alleen in Christus weggenomen. Tot op vandaag de dag ligt er een sluier over hun hart, telkens als de wet van Mozes wordt voorgelezen. Maar telkens als iemand zich tot de Heer wendt, wordt de sluier weggenomen. Wel nu, met de Heer wordt de geest bedoeld. En daar waar de geest van de Heer is, is vrijheid. Wij allen die met onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen, zullen meer en meer door de geest van de Heer naar de luister van dat beeld worden veranderd. Tot zover de schriftlezing. In voorbereiding op de overweging zingen we ook nog Johan de Heer 15a. Ik zal mijn heiland straks ontmoeten. Misschien is u opgevallen dat ik niet spreek van een preek, maar van een overweging. Waarom is dat? Omdat de term preek zo kan klinken alsof ik het allemaal weet. Maar we zijn met z'n allen onderweg. Dat is een kenmerk van een discipel. We zijn allemaal lerend. En we mogen elkaar aansporen te denken en te overwegen, zo te leven zoals God het wil. En de ondertitel van de boodschap die luidt van een moeten naar een ontmoeten. En wat die titel wil zeggen is dat heel veel conclusies van preken die je misschien gehoord hebt in je leven, die komen neer op een oproep tot verandering. Er is een probleem en aan het eind van de preek krijg je te horen hoe je zou moeten veranderen. Nou, en terecht kan dat zwaar voelen als er geen diepgang is hoe dat er nou uitziet. Jezus beloofde de Heilige Geest als helper, waardoor Jezus in ons hart kan komen, waardoor we iets kunnen ervaren van Jezus. En na een ervaring met Jezus, na een ontmoeting met Jezus, dan mag er verandering zijn. Het interessante is in de tijd van de Heer Jezus dat we zien dat hij naar de mensen toe gaat. Er waren wel meer rabbies in die tijd, leermeesters als ze zo'n jaar of 30 waren. En die lieten mensen naar zich toe komen, zoals vandaag de dag ook allerlei leermeesters, coaches en verandergoeroes mensen naar zich toe laten komen. Maar Jezus ging naar de mensen toe. En na zo'n ontmoeting zien we dat mensen veranderen. Op een manier die bij hen past. Het is niet zo dat Jezus een eenheidsworst voor ogen heeft, dat alle gelovigen op elkaar zouden lijken. Dat zou er ook een beetje saai uit gaan zien. Maar mensen veranderen met hun unieke eigenschappen, met hun unieke karakter. Zo gaat hij bijvoorbeeld naar Petrus toe, die daar aan het vissen is. Nou, en we weten, Petrus, qua beroep was hij visser. En na een verandering met Jezus wordt hij een visser van mensen. En op die manier verandert hij. En de Bijbel die beschrijft niet precies wat er gebeurt in die ontmoeting tussen Jezus en Petrus, maar er gaat wel een aantrekkingskracht vanuit. Er gaat een aantrekkingskracht vanuit waardoor Jezus zegt, volg mij. Volg mij, het is een uitnodiging, het is geen moeten. Het is een uitnodiging. En de discipelen gaan mee. We zien dus die volgorde. Eerst is daar de Heer Jezus. Dan is daar de impact, de verwondering over Jezus. En dan is daar een volgen van Jezus. En vanuit een volgen komt er een groeien. Vanuit een kind van God kun je een zoon of dochter van God worden. Misschien is je dat nooit zo opgevallen, maar in het Nieuwe Testament zie je daar een groeiproces in. De mensen die in Christus zijn, die beginnen als kinderen van God met het eenvoudige onderwijs als melk en langzaam groeien ze toe naar het stevige onderwijs. Je zou kunnen zeggen de biefstuk. Nou, vandaag blijf ik een beetje in het midden. Zo af en toe maak ik een beetje melkopmerking, maar ik zal ook af en toe de theologie eens neerleggen. En vanaf daar kunnen we groeien. Een verandering, wat wil dat eigenlijk zeggen? Een verandering wil niet zeggen dat er iets nieuws gebeurt. Verandering, dat heeft te maken met een bewuste koers veranderen, met een bewuste keus maken. Zoals Petrus zei, ja, ik ga in op die uitnodiging van Jezus die zegt, volg mij. Ik blijf niet langer een visser, maar ik word een visser van mensen. Ik verander. Verandering, dat kost ook wat. Daar moet je iets voor doen. Zegen ontvangen, dat is makkelijker. Als ik je na de dienst 50 euro geef, dan hoef je je hand op te houden. Dat is ook een Bijbels symbool van zegen ontvangen. Dat is niet zo moeilijk. Maar veranderen, ja, daarvoor moet je je handen soms in de modder steken. Daar moet je wat voor doen. En dat vraagt doorzettingsvermogen. Verandering dat vraagt geduld, verandering dat vraagt een doorgaan. En we lezen dan in ons schriftgedeelte, dat in Romeinen 12, dat Paulus spreekt over verandering. En het valt mij dan op, in vers 2, dat hij duidelijk zegt, u moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezondheid te vernieuwen. Dat is interessant, want we blijven wel in de wereld. Het is niet zo dat Paulus zegt, word wereldvreemd en ga een apart eilandje vormen als kerk. Nee, de gelovigen tot wie Paulus spreekt, die worden juist opgeroepen in de wereld te blijven. Dit is ook de reden dat de kerk is gaan groeien. In mijn vak ben ik veel bezig met missionair gemeente zijn. En mensen denken dan dat gaat over goede programma's. Dat gaat over doordachte visie, over goed verlichte podia. En dat is waar. Dat helpt mee dat mensen zien van, tjoh, ze doen hun best. Maar in de Bijbel zie je nergens een georganiseerde evangelisatieactiviteit. In de Bijbel zie je geen enkele missionaire activiteit. Waarom? Er ging een aantrekkingskracht uit van die mensen. Men zag dat het werkt. Vanaf de eerste Pinksterdag dat de Heilige Geest de ruimte krijgt, is er aantrekkingskracht. En ik vraag mezelf wel eens af of ik als kerkleider daarop ben ingesteld. Dat God nog zo krachtig mensen kan veranderen als op die eerste Pinksterdag. Ik weet niet of je het weet, maar aan het begin van die dag waren dat nog mensen die zeiden niet in God te geloven. Aan het eind van de dag worden ze gedoopt. De kerk start, is daar opeens. En er staat er ook nog bij. En ze worden gedoopt, vervuld met de Heilige Geest. Nou, in mijn hoofd is dat vaak een proces. Eerst komt iemand dus in de kerk met kerst of Pasen. Dan geven ze een folder mee voor Alpha. En als je dan geluk hebt na een half jaar, dan stelt iemand zich wat open. Maar dat is niet de Bijbelse blueprint. Het kan zo gaan. En je moet dan vooral meebewegen met mensen op hun tempo. Maar de Bijbel spreekt van een enorme verandering die er kan zijn in één dag. Als we het hebben over de Heilige Geest de ruimte geven, is dat dus ook iets heel concreets. Vaak denken mensen dat gaat over een gevoel, een ervaring. En dat is ook zo. Maar de vrucht is heel concreet daarvan. Paulus, die de Romeinenbrief en de Korintiërsbrief heeft geschreven, belichaamt een enorme verandering. Paulus die een verandering ook in zijn naam heeft gekregen. Van Saulus wordt hij Paulus. Van een christenvervolger, van een moordenaar, wordt hij de meest invloedrijke apostel ooit. Verwachten wij dat God op die manier nog mensen zo radicaal kan veranderen? Voor mij vraagt dat een verandering in denken. Een verandering in denken. En dat is precies waar het tweede tekstgedeelte over gaat. Als het gaat over ons denken. Ik heb nooit een Paulus ontmoet. Maar ik heb wel bijvoorbeeld de ex-lijfwacht van Saddam Hussein een keer mogen interviewen. Die man had nog nooit iemand gedood. Maar die heeft wel meegewerkt aan een regime wat schadelijk was voor onze broeders en zusters. Nou, en daar had ik al wat moeite mee om voor te stellen hoe God die man totaal had veranderd. Nou, en nu kende hij de hele Bijbel uit zijn hoofd. Die kon hij zo opnoemen. Een enorme verandering. Verandering heeft te maken met ons denken. Zoals ik zeg, we moeten als kerken weer zijn ingesteld op de enorme veranderkracht, op de wonderen en tekenen die God wil doen, die mensenlevens wil veranderen. We moeten er weer van uitgaan dat de kerk kan groeien doordat mensen zien dat het werkt. Zo was het toen en zeker Nederlanders zijn gevoelig voor iets dat werkt. Ga maar eens na wie jij je vertrouwen hebt gegeven qua een product, een dienstverlening of een persoon. Ja, als iets werkt, dan wekt dat vertrouwen. Maar de uitdaging in Nederland is dat veel mensen te maken hebben met wat in 2 Korintiërs 3 staat, een verstard denken. In deze context gaat het over de Israëlieten, maar hun denken verstarde. Wat wil dat zeggen? verstarrend denken. Nou, als ik in Nederland rondkijk, dan denk ik bijvoorbeeld aan de aannames die er worden gedaan over geloof. En wat er soms geroepen wordt in de media en in collegezalen waar ik wel eens kom, wat totale onzin is. Om een voorbeeld te geven. Ik weet niet of je die uitspraak wel eens hebt gehoord, dat mensen zeggen, wij hebben niks met de kerk, wij hebben niks met God, want geloof leidt altijd tot oorlog. Heb je wel eens gehoord? Nou, als je kijkt naar historici die zelf niet geloven, die alle oorzaken hebben onderzocht van de grote oorlogen, dan blijkt 7% een religieuze oorzaak te hebben. En dan is het christendom nog maar minimaal. En natuurlijk, elke dode is er één te veel. Maar het zet het wel in een ander perspectief. Als mensen zeggen, alle religie leidt tot oorlog. En moet je maar eens opletten, deze uitspraak, hoe makkelijk dat wordt nagepraat. De mens is ook een kuddedier, daarom hebben we verandering nodig. Daarom is ook het beeld van de goede herder een kromstaf. Dat we gepakt kunnen worden in onze nek wanneer we dreigen af te dwalen. Nou, en in Nederland zie ik mensen afdwalen doordat het denken is verstard. Er zijn aannames die niet goed getoetst zijn. Maar vanuit het denken gaat het dan ook over hun hart. Eerst staat er hun denken verstarde. En vervolgens staat er, tot op vandaag de dag ligt er een sluier over hun hart. Het gaat hier dus over het wezen van iemand. En een tekst die je treft in Spreuken 9 is dat er staat, zoals iemand denkt, zo is hij. Ik ga het nog een keer zeggen. Zoals iemand denkt, zo is hij. Hoe kijken wij naar onszelf? Hoe denken wij over onszelf? Dat is heel belangrijk als het gaat over het beeld wat God voor ogen heeft met ons. En we lezen in de Bijbel dat de geest van de Heer, dat die ons vrijheid wil bieden. We mogen komen zoals we zijn. En natuurlijk, Jezus die predikt bekering, Jezus die predikt verandering. Maar het begint met een ontmoeting. Kom in mijn hart, Heer Jezus. Kom zoals je bent, zodat je naar het beeld van God, naar de glorie van God kan worden veranderd. Vanochtend hadden we hier het kindermoment. En toen heb ik het woordje wat Paulus hier gebruikt voor verandering, hebben we bekeken aan de hand van een vlinder. Dat een afbeelding van een rups die vervolgens uit zijn jasje scheurt en verandert naar een vlinder, een veelkleurige vlinder. En toen vroeg ik die kinderen ook, je kunt je voorstellen dat dat best een pijnlijk proces kan zijn als zo'n rups verandert. Het is onbekend, het kost je iets en het is ook wel spannend. Het eerste moment dat je vanaf een takje springt en je vleugels gaat gebruiken. Nou, dat woordje, metamorfose in onze taal, dat is de werkwoordsvorm die Paulus hier gebruikt. Je ziet, we zijn nou wat bij de biefstuk aanbeland. Nu hebben we de stevige theologie te pakken. Metamorfose. En je zou dus kunnen zeggen, precies dat beeld, elke keer dat je een stapje zet als rups vanaf dat blaadje, vanaf dat takje, dat is een keuzemoment. Dat is een bewust moment dat het gaat om verandering. Ik weet niet wat dat in jouw leven betekent. God kent ons, je kent jezelf enigszins. Daar kun je over filosoferen, wanneer ken je jezelf nou? En als je weet dat je twijfelt over wat juist is, dan weet je in elk geval zeker dat je twijfelt, zeggen we in de filosofie. Je denkt, dus je bent. Nou, denk over jezelf. Waar mag ik veranderen? Wat betekent dat voor mijn leven? Waar kan ik nog verbeteren? Want ik hoop dat we het met elkaar erover eens zijn dat we niet volleerd zijn als volgelingen van Jezus. We zijn allemaal onderweg. Als we zo open zijn, als we zo echt zijn, geloof ik dat er een aantrekkingskracht uitgaat van de kerk. Geloof ik dat mensen worden geraakt. Dat men zien dat het werkt. En ik geloof God gunt dit ons. God gunt dit ons omdat onze tijd zo kostbaar is op aarde. Henk Binnendijk zegt, je zult daar zijn in het eeuwige leven wat God hier van je kan maken. Eigenlijk een soort stageperiode. En die komt niet meer terug. Dat maakt onze tijd zo kostbaar, de keuzemomenten die wij hebben. Je zult daar zijn wat God hier van je kon maken. Daarom laten we onze tijd niet verspillen. En wat me opvalt is dat het in de tegenwoordige tijd staat, het gedeelte van Paulus. Soms denken we dat moet straks komen, de totale verandering, en dat is waar. We worden pas echt veranderd en met heerlijkheid bekleed als we een nieuw lichaam hebben. In het nieuwe leven, dat is de totale verandering. Maar dat betekent niet dat we nu onderuit hoeven te zitten. Paulus die spreekt in de tegenwoordige tijd. Daar waar de geest van de Heer is, daar is vrijheid. En wij mogen met onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen. Dit heeft te maken met een stukje persoonlijkheid. Als er een sluier is, als er een bedekking is, dan is er geen persoonlijke, diepe contact. Maar Paulus zegt, het is mogelijk door de Heilige Geest te helpen om persoonlijk contact te hebben met God. En te mogen veranderen. En dat staat in de tegenwoordige tijd. Dat is dus niet iets wat moet komen, dat is iets wat nu gebeurt. Dit is zo'n belangrijk thema dat ik heel vaak terug heb gehoord op dit onderwijs. We hebben het al die tijd gelezen, maar het is nog niet doorgedrongen. Maar ook hier gaat het onze Vader over. Natuurlijk, uw koninkrijk komen. De totale verandering, mijn totale vernieuwing, moet nog komen. Want de wereld is gebroken. Maar, tegelijkertijd, u wil geschieden. U wil geschieden waar? Nou, hier al. Hier, nu op aarde. Dus u en jij hebben een belangrijke rol, een belangrijke functie. Wij allemaal hebben ons eigen stukje invloed. In je gezin, in je vriendenkring, in je wijk, noem maar op. En als je naar de cijfers kijkt, dan zie je dat steeds minder mensen, steeds minder Nederlanders de Bijbel lezen. En dan roept Paulus ons op om een leesbare brief te zijn, een merkbare brief. En we lezen dan in onze tekst dat onze gezindheid mag veranderen. Verander hoe? Door vernieuwing in je gezindheid. Gezindheid is een wat ouderwets woord. Je zou kunnen zeggen je mindset, je manier van denken. En als we het hebben over verandering, dan blijkt dat je manier van denken, dat ontzettend belangrijk is. Salomo zegt dat al, zoals iemand denkt, zo is hij. Maar de wetenschap vandaag de dag, die bevestigt dat ook. Die zegt bijvoorbeeld dat iets echt willen, wilskracht, dat niet genoeg is om te veranderen. Aan het eind van elk jaar maken mensen goede voornemens. En weet je dat slechts 1 op de 400 mensen om jou heen slaagt in dat goede voornemen aan het eind van een jaar. Wilskracht is niet genoeg. Het gaat om doorzettingsvermogen, om onze manier van denken. Want vanuit ons denken, wat verstard kan zijn, gaat het naar ons hart. Daarom, ik geloof, alles draait om Christus centraal stellen in de gemeente. Daar waar we kijken naar Christus, gebeurt er altijd wat. Toen hij nog maar net geboren was, gingen de eerste evangelisten, de herders, op pad. En dan staat er, ieder verwonderde zich over hem. Er staat niet dat iedereen in hem ging geloven. Dat zal vandaag de dag ook zo zijn. Maar er staat wel, ieder die iets van Jezus hoorde, verwonderde zich. Werden geraakt. En we lezen dat we in alle openheid mogen komen bij God. Want we weten dat het oude verbond, staat steeds wanneer het wordt voorgelezen, dat de sluier in Christus alleen wordt weggenomen. Nou, ik kom in bepaalde kerken, ga ik voor, waar de 10 woorden, de 10 geboden gelezen worden. En wij kunnen daar nooit aan voldoen. En daarom is het zo belangrijk om naar Jezus te blijven kijken. Want God gunt ons die verandering. Jacobus 1 vers 21, dat gaat over het doen. Zo kun je eigenlijk de hele Jacobusbrief samenvatten. Als je gelooft dat het waar is, handel er dan ook naar. Jacobus 1 vers 21 zegt, leg af, wees zachtmoedig en leg alle verdorvenheid af, elk denkbaar gedrag wat niet goed is. En je zou kunnen zeggen, word een beter mens, word een mooier mens. Zoals we lezen in de geschiedenis van Naomi, die eerst zei, de eeuwige heeft mijn lot bitter gemaakt, van bitter naar beter. Ik zeg dat expres zo, want soms dan rij je wel eens langs de snelweg. Dan staat er van A naar beter. Nou, onthoud dit. God wil van jou een mens maken dat van bitter naar beter gaat. Leven zoals het bedoeld is. Dat is zinvol geloof volgens Jacobus. Ik wil afsluiten met het herhalen van die tekst. Veranderen, dat is wat we altijd mogen doen. Of we nu wat op leeftijd zijn, of dat we jonger zijn. We zijn nooit te jong om te beginnen met leren. En we zijn nooit te oud om te veranderen. Psalm 92 zegt, de ouderen die zullen fris en groen zijn. Dus zeg niet, ik ben te verstard om te veranderen. Nee, je mag fris en groen zijn. En wij allen, alle leeftijden, alle generaties mogen met onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen. Dat betekent, je wordt gezien. Dus kijk ook naar jezelf, denk over jezelf als een mens dat gezien wordt. Waar de Heilige Geest echt mee meegaat. Sommige mensen zeggen, je moet leven alsof God met je meekijkt. En dat is onzin. Want God kijkt echt mee. Hij is er echt bij. En hij wil je aan de hand nemen om te veranderen. Om een discipel te worden. Je hoeft het niet alleen te doen. Van een moeten naar een ontmoeten. Ik hoop dat dit woord, dat leven mag zijn en blijven in je hart. Hoe God ons verandert. Van een moeten naar een ontmoeten. Amen. We gaan een lied zingen in antwoord op de verkondiging. Heer, ik kom tot u. Opwekking 488. Heer, ik kom tot u. En daarnet hebben we gezongen, kom in mijn hart, Heer Jezus. En wat gebeurt er dan als Christus in ons hart komt? Dan komen we tot rust. En dan veranderen we. Dan leren we de wil te doen, zodat we God echt kunnen dienen. Lied 488 uit Opwekking.
Zoals gewoonlijk willen we voorbeden doen en ook dankzegging voor bepaalde mensen. Ik heb een paar punten. Voor de familie Hans en Johan Metsche, die de bloemen hebben gekregen als bemoediging. Alice van Putten is gisteren thuis gekomen uit het ziekenhuis en ze hoopt op verder herstel. Geen bezoek, liefst in de komende dagen, maar een kaartje is natuurlijk welkom. Lini de Hoed, zij was altijd lid van ons, zij is verhuisd een poosje naar Dronten, maar zij is opgenomen in de Sint-Janstal in Harderwijk. De situatie is zorgelijk en ze kijken naar de mogelijkheden om haar verder te behandelen. En ook een kaartje zal zij op prijs stellen. Heeltje Jong is afgelopen week opgenomen met benauwdheid, klachten. Dus ze is gisteren weer thuis gekomen en we bidden ook voor haar voor bemoediging en herstel. Hebben we ook altijd een lijst van langdurige zieken die daar in de hal hangt. En we noemen er altijd een paar. Het is Kobi Kranenburg en Willy Antgoor. Mag ik jullie voorgaan in gebed, voorbeden en dankzegging. Vader in hemel, we willen danken Heer voor deze boodschap. Heer, dat we mogen veranderen. Maar dat we het wel zelf moeten doen. Het komt niet aanwaaien. We moeten zelf wel stappen ondernemen. En ook als we veranderen, help ons ook Heer om op die veranderende weg ook door te gaan. En niet terug te keren naar onze oude wegen. Laten we dat achter ons houden. We willen voorbeden doen voor onze zieken die benoemd zijn. Elise van Putten, Lene de Hoed en Jeltje de Jong. Heer, we bidden dat ze bemoedigd mogen worden door onze voorbeden. Een kaartje wat ze misschien krijgen. En we bidden voor herstel. Persoonlijk voor ieder wat ze hebben om weer op krachten te komen. En we bidden voor Kobi Kranenburg en Willy Antgoor die langdurig ziek zijn. Heer, wilt u ook hun bemoedigen en ook helpen dat onze voorbeden en onze aandacht die wij mogen geven aan hen, hun kracht mogen geven in het geloof. Heer, zo hoor onze gebeden aan, zo vragen we dat uit genade. Amen. Dan sluiten wij af. Dit is een collecte onder het voorspel, wat ik heb genoemd, de gemeente en de diaconie. Dan zingen wij uit Johan de Heer 57, er komen stromen van zegen. En geef ik het weer terug aan de voorganger.
En zo mag ik aan het eind van deze viering uw zegen van God meegeven. Ook als je thuis zit. De Heere zegen u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten, zal u genadig zijn. De Heer zal naar u blijven omzien. Meewandelen door zijn veranderende kracht die er van zijn liefde uitgaat. Zal hij blijven omzien om je te geven zijn shalom, zijn vrede. Amen. We zingen nog Zegen ons al goede. Dan wens ik u verder nog een goede zondag. Thank you.